Goedemorgen allemaal, leuk om jullie in het Echi inderdaad te zien. Mocht je inderdaad in de gelegenheid zijn om volgende keer te komen, doe het gewoon, weet je. Het is gewoon, we zijn een gezin, het is goed om bij elkaar te zijn. En ook als je hier ter plekke bent, ben je gewoon deel van het geheel. Dan zijn we een eenheid. En zoals jullie weten zitten we in het jaarthema, The Sound of the Spirit. En dat jaarthema hebben we weer gespecificeerd in een maandthema. En dat is vrijheid. Dat doen we aan de hand van Jacobus. En dat is heel mooi, dat gaat hand in hand, want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Amen. Dus dat is, die passen heel mooi in elkaar. En Annemiek had 2 weken geleden de aftrap gegeven, Jacobus 1 en 2. Jacobus die begint al met, hou het voor enkel vreugde als je door allerlei beproevingen moet gaan. Nou, dat is natuurlijk al een lekker opening van een brief, maar het was een geweldig woord. Want het ging erover dat we moeten staande blijven. Staande blijven in tijden van moeite, in tijden van strijd. Want wie staande houdt, staande blijft, die zal een overwinningskroon krijgen. Geweldig mooie belofte. En vorige week sprak Robert over hoofdstuk 3. De alombekende deel van de tong. En echt geweldig mooi hoe Robert er toch nog een nieuwe twist aan wist te geven. Over dat kooltje van Jesaja. Hoe God je spreken kan reinigen. En de Bijbel zegt over de tong dat het een heel klein deel van ons lichaam is, maar het is niet te temmen door mensen. Ik herken dat. Ik was gisteren een lamp aan het ophangen op de werkkamer van Marije. En een lamp ophangen is een dagtaak. Dat gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Want je werkt met kroonsteentjes en je werkt met een heel klein schroefje en een schroevendraaiertje. En beneden zit de stoppenkast, dus je moet ook iedere keer als je hem aangesloten hebt, moet je weer kijken, doet hij het überhaupt? Nou, op een gegeven moment lamp hing, kroontje, steentje zat, licht aan, deed hij het niet. Dus kun je weer loshalen en zo. Vervolgens aangesloten, lamp aandraaien, valt het kleine dat soefje weer naar beneden. De tong is een moeilijk te beheersen lichaamsdeel. Daar gingen nog wel wat scheldwoorden over. Marije zit in een andere kamer. Ik zeg, Marije, moet je morgen aan denken dat ik ook uit genade leef als je me morgen op het podium ziet staan. Niks menselijks is mij vreemd. Vandaag zijn we logischwijs aangekomen bij Jacobus 4. En de eerlijkheid gebied te zeggen, Annemiek die appte in de sprekers-app van, we gaan het over vrijheid hebben aan de hand van Jacobus. En ik heb het niet zo op Jacobus, eerlijk gezegd. Ik lees al een tijdje in de Bijbel en na verloop van tijd krijg je je voorkeursboeken. Dat vind je gewoon lekkerder om te lezen. Dat past mij beter. En mensen die mij wat vaker gehoord hebben, ik hou van genade. Dat komt omdat ik genade nodig heb. Zo simpel is het. En Paulus die spreekt heel veel over genade. En soms denk ik dat Jacobus een ander geluid produceert. Paulus die kan heel mooi zeggen, door genade ben je gered, omdat je gelooft. Deze redding dank je niet aan jezelf, maar ze is een geschenk van God. Daar kan ik wat mee. Dat ontvang ik als een geschenk, hoef ik niks voor te doen. Het is genade, dat leeft goed. Of in Romeinen 3 zegt hij, ik heb je erop gewezen dat een mens door geloof wordt vrijgesproken en niet door de wet na te leven. Yeah, denk ik, Paulus, preach it. Dat is wat ik wil horen. En dan komt op een gegeven moment aan het einde van je Bijbel, komt Jacobus om de hoek zeilen en dan zegt hij, u ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Dat denk ik, wat is het nou? Jacobus, heb je het verkeerd begrepen of heeft Paulus het verkeerd begrepen? Nou, ik bevind me in goed gezelschap, want Maarten Luther, dat was een kerkhervormer die 95 stellingen aan de muur geslagen heeft met dingen die de kerk niet goed deden. En Luther die zei ook, Jacobus moet eigenlijk uit de Bijbel. Dat Bijbelboek moet eruit gescheurd worden. Dat is niet gebeurd uiteindelijk, want het mooie is, uiteindelijk blijken Paulus en Jacobus heel mooi in balans te zijn met elkaar. Paulus die spreekt vooral over genade, over het feit dat we een nieuwe schepping zijn. En dat we het oude voorbij is, dat het nieuw is gekomen. En Jacobus die borduurde eigenlijk op voort. Hij zegt, op het moment dat je een nieuwe schepping bent, dan moet je gedrag ook veranderen. Het kan niet zo zijn dat je gedrag niet verandert, terwijl je wel een kind van God bent geworden. Je was dood, je bent levend, dus er zal ook je gedrag op aangepast moeten worden. Dat moet je kunnen zien in je leven. Je zult vrucht moeten dragen. Heel simpel, zoals een boom vrucht draagt. Een appelboom brengt appels voort. Perenboom peren. Zo is het als je een nieuwe schepping bent, zul je de vruchten moeten voortbrengen die passen bij de nieuwe schepping. Goed nieuws is, het is een vrucht die groeit en die bewerkt Gods geest in je. Maar Jacobus die legt wat meer de nadruk op het leven van vandaag. Eigenlijk onze wandel met God. Hoe we elke dag met God wandelen. En hij is wel scherp, moet ik eerlijk gezegd aangeven. Jacobus die schrijft hem op een gegeven moment een brief. aan de gemeente. Het is een algemene brief. En er is nogal wat aan de hand in de gemeente daar. Het rommelt. En troost je, de meeste brieven in de Bijbel die zijn geschreven als gevolg van dysfunctioneren van de gemeente. Kijk maar eens naar de Galatenbrief. De Galaten die hadden ervoor gekozen om de genade aan de kant te schuiven en gingen weer onder de wet. En Paulus die trekt even van leer, jongens, dat moet je niet doen. En de Korinthebrief, hetzelfde verhaal. Korinthe was een gemeente, daar was ontucht, daar was wanorde. En Paulus heeft daar een hele mooie brief over geschreven. Dus de beste brieven zijn het gevolg van het falen van de kerk. Nou, daar kunnen we twee dingen van leren. Ten eerste, de kerk is niet volmaakt en dat zal hij ook niet worden totdat Jezus terugkomt. Dus daar kunnen we uit leven. Dat is een stukje genade wat we krijgen. Maar het tweede is ook aan de orde. Datgene wat in de Bijbel opgeschreven staat, dat is voor ons bedoeld zodat we ervan kunnen leren. Het is niet bedoeld om ons mee om de oren te slaan, maar het is bedoeld om op te groeien, om op te voeden, om gestimuleerd en gemotiveerd te worden. En daarom schrijft Jacobus op een gegeven moment die brief. Maar die brief is niet mis. We gaan zo even lezen met elkaar. Hoofdstuk 4, we gaan de eerste 4 versen doen. Daar staat al genoeg in om een preek te vullen. We gaan lezen. Wat ik heel leuk vind namelijk is, Jacobus die schrijft in hoofdstuk 3, eindigt hij met vrede en met vreugde. Eigenlijk iets, ja, ik zei het eerst dienst ook, een soort candlelight sfeer creëert hij. Maar hoofdstuk 4, geheel andere orde. Ik denk, had hij het honger of zo? Moest hij eens even wat eten voordat hij dit opschreef? Maar hij heeft een reden waarom hij dat doet. Hij trekt even van leer. We beginnen bij vers 1, hoofdstuk 4. Komt ook op de beamer. Dan schrijft hij, waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. Dan komt hij, u bent jaloers en moordlustig, maar je bereikt je doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Nou, dat is een mooie opening van een preek. Maar we kunnen niet ontkennen dat Paulus redelijk stellig, of Jacobus redelijk stellig is. Hij is straight, hij is confronterend, hij is to the point en daar heeft hij een reden voor. Het is een reden voor dat Jacobus eigenlijk de boel op scherp zet. En daar gaan we zo naar kijken. Maar hij gebruikt woorden als, jullie zijn jaloers, jullie zijn moordzuchtig, jullie bekvechten met elkaar, jullie maken ruzie. Hij gebruikt het woord trouweloze, jullie zijn onbetrouwbaar. Nou, ik weet gelukkig dat dit in de Bijbel staat, maar stel je nou voor, je krijgt deze brief onder ogen zonder dat die in de Bijbel staat. Dan denk je, die is bedoeld voor de maffia in Sicilië. Weet je, zij zijn jaloers en moordlustig. Ja, als je Al Pacino in The Godfather hebt gezien, geen aanrader overigens, dan zie je, die zijn jaloers en moordlustig. Maar Jacobus schrijft het over de kerk, over de gemeente, over ons. En ik wil hem iets dichterbij brengen. Ik zat te denken, wij als kerk, we hebben natuurlijk een leidersteam. En er komt een dag, dan gaan we het leidersteam op een conferentie sturen. En jullie gaan deze dienst naar Griekenland. Ja? Jullie gaan naar Griekenland. Steeds dichterbij. Ja, budgetair moeten we toch allemaal rekening mee houden. We sturen het leidersteam naar Griekenland, naar een conferentie. Die maken een prachtige reis langs de plekken die Paulus bezocht heeft. Ze hebben het goed met elkaar. Ze bidden, ze eten, ze drinken. En dan denken ze, weet je wat? We laten de gemeente in Doetinchem ook nog even wat weten. Jullie zijn jaloers, moordlustig en trouweloos. Dan denk je, deze brief is toch niet voor ons? Is toch voor een andere connect dan onze connect? En toch, zegt Jacobus, deze brief is voor de gemeente bedoeld. Nou, we gaan even er dieper op in, zodat we straks zullen snappen waarom Jacobus zo scherp is. Waarom hij er zo fel op is. We beginnen met vers 1. We gaan het even doornemen. Er staat eigenlijk, waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten nu toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? Dus Jacobus geeft eigenlijk aan, er is conflict in de gemeente. Er is strijd in de gemeente. En dat is niet incidenteel. Het is bij al jullie doen en laten. Eigenlijk zegt hij, al je doen en laten functioneer je vanuit je eigen hartstocht. En wat zijn je hartstochten? Dat is het volgende. Als je leeft vanuit je hartstochten, betekent dat je leeft vanuit je eigen verlangens. Dat je leeft vanuit je eigen lusten. Dat je leeft vanuit het idee dat je alleen maar je eigen verlangens bevredigd wil zien. Je leeft voor jezelf. Wat jij wil is belangrijk. En wat de ander belangrijk vindt, dat doet er niet toe. Dus je jaagt op je eigen geluk. Je jaagt op je eigen gelijk. En niet op dat van de ander. Die situatie is in de gemeente bezig waar Jacobus aan schrijft. En een korte vertaling van deze Bijbeltekst is: er is zoveel strijd binnen de gemeente, omdat jullie alleen maar je eigen zin willen doordrijven. Je houdt geen rekening met elkaar, maar alleen maar met je eigen verlangens. En straks gaat hij uitleggen waarom dat niet goed is. En in vers 2 zegt hij: je verlangt naar iets, maar je krijgt het niet. Je bent jaloers en moordlustig, maar je bereikt je doel niet. Je bek vecht en twist met elkaar. Je krijgt niets, omdat je niet bidt. Ze zijn dus jaloers en moordlustig. Ze maken ruzie. En dat leidt ertoe dat er uiteindelijk niet meer gebeden wordt. Dus wat voor situatie is in de gemeente? Ze zijn ontzettend met zichzelf bezig. Ze zijn gericht op elkaar. Ze houden elkaar in de gaten. En dat leidt ertoe dat er niet meer gebeden wordt. Ze zijn alleen maar met elkaar bezig. Ze zijn aan het kijken, hoe geef jij vorm aan je leven? Hoe geef jij invulling aan je leven? Hoe ga jij hiermee om? En ze vergeten te bidden. En dan in vers 3 is er toch nog iemand die bidt. Dus en als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. Je wilt alleen maar je eigen hartstochten bevredigen. Dus als er dan toch nog iemand bidt, incidenteel, dan is het alleen maar om je eigen gelijk te halen. En Jacobus zegt, dat moet niet zo zijn, gemeente. Dat is niet goed. Dat is... Er is sprake van geldingsdrang binnen de gemeente. Ze zijn op elkaar gericht. Ze zijn op elkaar gericht om te kijken, hoe geef jij je leven vorm. Er is sprake van jaloezie. Er is sprake van afgunst. En ze nemen aanstoot aan elkaar. En Jacobus zegt, dit past niet bij de kerk. Dit is niet wie wij zijn als gemeente van God. Dit is niet hoe wij invulling moeten geven aan ons wandel met God. En dan zegt hij eigenlijk... Jullie jaloerse gedrag bepaalt alles. Jullie houding, jullie gebedsleven, jullie onderlinge samenkomsten. En Jacobus pakt echt zijn zwaard om dit aan te pakken. En we zullen zo zien waarom dat is. Maar er is eigenlijk een onzichtbare oorlog aan de gang in de wereld. Dat was toen al in de tijd van Jacobus, maar ook nu nog. En die onzichtbare oorlog, dat is eigenlijk de oorlog van afgunst en jaloezie. En aanstoot nemen aan elkaar. We houden elkaar ontzettend in de gaten en we zijn veel jaloers. Ik zal een voorbeeld uit mijn eigen leven geven. Ik heb vroeger gevoetbald bij een betaald voetbalclub. Mijn hele leven zag eruit als een jongensdroom. Ik mocht elke dag voetballen. Ik verdiende er zelfs mijn geld mee. En het was op een gegeven moment in de A1. Ik was een jaar of 17. Ik was aanvoerder van het elftal. En we kregen een nieuwe speler erbij. En die speler die kon er geen biet van. Die was gewoon echt vreselijk slecht. Hij was spits, hij was groot, hij was sterk. En ik zei, in de eerste dienst, laten we hem Kees noemen. Want in Volendam heet iedereen Kees. En de andere helft heet Klaas. Dus het is mooi integer. Maar Kees die kwam bij ons in het team en Kees bakte er helemaal niks van. Kees was gewoon echt een slechte voetballer. En op een gegeven moment was er een moment dat de trainer, die wilde hem eigenlijk wat zelfvertrouwen geven. Hij had op een gegeven moment een oefening bedacht dat hij 10 ballen op een rij legde. En daar was het doel. En het doel was op 5 meter afstand. En Kees moest maar 1 ding doen. Hij moest 10 ballen tegen het net aanschieten. Zo slecht was hij, dat hij moest het gevoel krijgen hoe het voelde als spits om met de bal het net te raken. Ik zou zeggen, ik heb nog nooit zo'n knullige oefening gezien in het betaalde voetbal als die. Het was echt gewoon zielig. En er stonden 15, 16 jongens stonden te kijken hoe Kees iedere keer die bal tegen het net aanschoot. Maar alle 10 raken overigens. Dat is echt heel knap. Maar wat denk je? Op een gegeven moment was de spits van het eerste elftal was geblesseerd geraakt. En toen moest die plek ingevuld worden. En wat denk je? Kees mocht op die plek beginnen. Kees was groot. Hij was sterk. Hij was balvast. En Kees deed helemaal niet zo gek. Kees die scoorde zelfs een keer. En Kees die had nog een paar invalbeurten. En op een gegeven moment, aan het einde van het seizoen, kreeg hij een transfer naar Frankrijk. Hij maakte een hele mooie klapper. En vanuit Frankrijk heeft hij een carrière gemaakt in Engeland. Is hij naar Schotland gegaan. En al die 15 jongens die stonden te kijken hoe hij die oefening deed. Wij hadden allemaal gewone banen waar je vroeg je bed voor uit moest. Wij waren in de vergetelheid geraakt. En hij maakte een geweldig mooie carrière. En ik weet dat ik op een gegeven moment televisie zat te kijken. Hij werd na de wedstrijd geïnterviewd. En ik merkte dat ik jaloers was. Want hij had mijn carrière. Ik was bestemd om op die plek te staan. Kees was slecht. Kees kon er geen biet van. En ik merkte bij mezelf dat er een stukje jaloezie kwam. En nou is de emotie van jaloezie is niet het probleem. Maar de vraag is, wat doe je met die emotie? Jacobus zegt ergens ook, legt hij in Jacobus 2 legt hij volgens mij uit, hoe het proces van zonde zich ontwikkelt. Een gedachte is niet het probleem, maar op het moment dat je die gedachte toelaat en hem laat ontwikkelen, laat bevruchten in je leven, dan leidt het tot zonde. En dat is natuurlijk iets waar we zo voor moeten waken. En Jacobus zegt, er is jaloezie in de gemeente en ik ga er kort op zitten. Want uiteindelijk zul je zien, jaloezie brengt verraders voort. Jaloezie brengt verraders voort. Als je het zaadje van jaloezie niet uit je leven uitroeit, word je uiteindelijk een verrader. Gaan we straks even naar kijken. Maar ik wil eerst nog met wat feiten meenemen. Jaloezie komt bij iedereen voor. Dus als je soms jaloers bent, troost je. Het is een gemeenschappelijk probleem. Ik had het als kind al. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment 4 vriendjes mocht uitnodigen voor mijn verjaardagsfeestje. En mijn buurjongetje, die mocht er 8. En wij gingen koekenhappen en spijkerpoepen. En hij ging naar een pretpark. Dan was je jaloers. Ik dacht, hoe kan dat nou? En misschien had mijn buurjongen, die had ook altijd mooiere spullen. Wij hadden een verbouwde fiets, dat was onze crossfiets. En hij kreeg altijd een gloednieuwe BMX. Zegt dat wat bij jullie? Ja, een BMX kreeg hij. Ik was altijd een beetje jaloers, afgunstig op hem. Maar goed, dat was als kind. Alleen volwassen mensen hebben er ook nog steeds last van. Want de een heeft een mooier huis. De andere heeft nog mooiere vakanties, heeft meer geld te besteden, maakt mooiere carrière. En we zitten naar elkaar te kijken, we houden elkaar in de gaten. Er is misschien wel een stukje jaloezie of afgunst. En dat is precies waar Jacobus over spreekt. Let niet op elkaar, blijf niet op elkaar gericht. En om het nog wat dichterbij te halen, ik wil even wat feiten met jullie doornemen. 96% van de Nederlandse mensen zit op social media. Facebook, Instagram, 96%. Dat komt neer op ongeveer 16 miljoen mensen. En hou je vast, per dag worden er 95 miljoen foto's op Instagram geplaatst. 95 miljoen foto's. Dat zijn er 66.000 per minuut. En nou wordt het leuk, meer dan de helft van die foto's, die wordt voordat ze gepost worden ze bewerkt. Er zijn zelfs apps waarin je gelijk als je foto maakt, je krijgt vollere lippen en egalere huid. En wat moet je nog meer hebben? Mooie krullen. Hè? Die kan je in één keer op de app. Maar als je bedenkt dat meer dan de helft van de foto's bewerkt wordt, dan betekent dat dus dat er 48 miljoen foto's op Instagram komen die bewerkt zijn. Dat is dus niet de waarheid, dat is een leugen. En wij stellen onze kinderen bloot aan al die foto's en al die leugens die gepresenteerd worden. En we denken, zo, die heeft een mooi figuur. Goh, die heeft een mooie vakantie. Oh, en die heeft altijd lekkere maaltijden. En die eet nooit een keer boerenkool, zeg maar. Is altijd maar in een mooi jasje. Houden zo, zou ik zeggen. Maar weet je, we stellen onze kinderen bloot aan een schijnwereld. En op het moment dat we de leugen als waarheid gaan aannemen, kan er jaloezie en afgunst ontstaan. En ik wil je eigenlijk meenemen naar een verhaal van Jozef. Dan gaan we straks kijken hoe je van jaloezie uiteindelijk een verrader wordt. Maar ik wil één stap terug eigenlijk nog gaan. Jaloezie is de bron van alle kwaad. Want misschien denk je, ik heb geen last van jaloezie. Ik kan het heel goed van mijn schouders laten glijden. Ik heb er gehouden geen. Het is niet actueel in mijn leven. Maar jaloezie is de bron van alle kwaad. En ik zal je het uitleggen. Toen God zijn scheppingswerk begon, schiep hij de hemel en de aarde, maar ook de engelen. En de engelen, die stonden in dienst van God. En er was ook een engel, die had een hele belangrijke taak. Die was aanbiddingsleider, die had een hoge positie. Maar die engel, die werd jaloers. Hij wilde als God zijn. Hij nam aanstoot aan God, hij werd jaloers op God, hij werd afgunstig. En uiteindelijk is hij tegen God in opstand gekomen. En we zitten nog steeds vandaag de dag met de brokstukken van het feit dat hij jaloers is geworden. Dus jaloezie is de bron van alle kwaad. En daarom is Jacobus het ook zo fel op. Dit moet niet in de gemeente plaatsvinden. Want uiteindelijk, als je begint met jaloezie, word je uiteindelijk een verrader. Dan gaan we kijken aan de hand van een verhaal van onze grote vriend Jozef. Jozef was de zoon van Jacob. En Jozef was een apart mannetje. Jozef was de zoon die Jacob later leeftijd had gekregen. En Jacob was gek met hem. Het was een beetje zijn lievelingskind. Dus hij gaf hem op een gegeven moment een hele mooie jas. Een gekleurd gewaad. En als je het goed beseft, in die tijd waren alle kledingstukken saai en kleurloos. Maar Jozef kwam dan aanlopen in een hele mooie jas. Hij was echt onderscheidend ten opzichte van zijn broers. En dat niet alleen, hij was ook nog een klikspaan. Dus datgene wat hij hoorde van zijn broers, gaf hij door aan zijn vader. Het was gewoon niet een heel leuk mens in de omgang. Daarnaast had hij ook wel eens dromen die hij van God kreeg. En die ging hij dan delen met zijn vader en met zijn broers. En dat waren zulke bizarre, extreme dromen, dat zelfs zijn vader op een gegeven moment zei, hey, Jozef, nou stop nou maar even. Nou is het een beetje genoeg geweest. Nou, daar vallen we dan in bij het verhaal. Genesis 37, hoe je uiteindelijk van jaloezie een verrader kan worden. Daar gaan we. Genesis 37, vers 11. Jozefs broers werden verteerd door jaloezie. Ze werden verteerd door jaloezie. Ze hadden dus niet stopgezet, maar het nam bezit van hun leven. Ze werden verteerd door jaloezie, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. En op een dag dan gaat Jozef zijn broers bezoeken in het veld. En dan staat er, zijn broers zagen hem al van ver. Dat komt denk ik door die jas. En nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans, laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. En dan gaan we naar vers 23, daar staat. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat veelkleurige gewaad, en gooiden hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. De broers van Jozef werden verteerd door jaloezie. En uiteindelijk heeft de jaloezie ertoe geleid dat ze hun eigen broer verraden. En ik heb voor jullie 5 punten uit het stukje gehaald, hoe je dus van jaloezie een verrader kan worden. En dan zullen we straks ook zien waarom Jacobus daar zo fel op is. Eerste punt is, Jozef werd voorgetrokken. Dat is gewoon een gegeven. Hij had een status aparte binnen het gezin. Hij had een speciale positie. Hij verklikte zijn broers, dat deed hij gewoon. Dus de irritaties van die broers, die zijn terecht. Dat was gewoon niet leuk. Maar waar de verantwoordelijkheid ligt, dat is hoe jij met je emoties omgaat. De broers van Jozef, die hadden moeten zeggen, dit is ons probleem, dit is ons proces, we gaan het niet op Jozef afschuiven. En ik denk, als je hem wat dichterbij haalt, stel iemand loopt te pronken op Instagram met zijn leven, alles is mooi, het is vol vriendschap, vol geluk, vol perfectie. Dat is het gedrag van de ander. Misschien irriteert het je wel, maar jij bent verantwoordelijk voor de gedachten die je erover hebt. Jij bent verantwoordelijk voor datgene wat je ermee doet. Ga je het omarmen of zeg je ho? En soms kunnen irritaties terecht zijn, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jou hoe je ermee omgaat. Dat is het eerste deel. En het tweede wat er gebeurt, als afgunst en jaloezie de kop opsteken, dan gaan mensen medestanders zoeken. De broers van Jozef zien hem aankomen lopen en dan beginnen ze met elkaar te praten over Jozef. En dan zeggen ze, kijk, daar komt hij, die meesterdromer. Daar komt hij, dat verwende joch. Daar komt hij, die klikspaan. Dus ze gaan met elkaar over hem praten. En ze zoeken herkenning en erkenning bij elkaar over het beeld van Jozef. En wij proberen ook heel vaak erkenning van onze emoties te krijgen door ze te delen met andere mensen. We gaan met medestanders zoeken. En dan zeggen we, vind je niet dat ze te vaak op vakantie gaan? Of heb je niet het idee dat ze wel heel vaak uit eten gaan? Of moet dat grote huis nou allemaal zo geëxposed worden? We gaan met elkaar gaan we medestanders zoeken. En op het moment dat we dat bij elkaar herkennen, dat we de pijn herkennen, gaan we een bondje sluiten. Dan hebben we elkaar gevonden over de jaloezie op die ander. En de derde stap die plaatsvindt is vernedering. De broers van Jozef trekken hem zijn mantel uit. Dat was zijn identiteit. Dat was datgene wat hem onderscheidde van de rest. Ze nemen dat van hem af en besmeuren het. En het is eigenlijk laten zien, jij bent helemaal niet zo bijzonder, Jozef. Jij bent net als wij. Jij bent net als wij, je bent helemaal niet bijzonder. En in plaats van de ander te erkennen en te eren en te waarderen, wordt iemand vernederd. En dat zien we ook vaak gebeuren bij jaloezie. We proberen datgene wat de ander kan, wat de ander doet, wat hij aan kwaliteit heeft, proberen we te bagatelliseren. Ah joh, zo bijzonder is dat helemaal niet. Die carrière van hem, ach joh. Dus we proberen eigenlijk de ander te vernederen. En de vierde stap richting verraad is buitensluiten. Zie je ook bij de broers van Jozef. Ze gooien hem op een gegeven moment in een put. Ze sluiten hem buiten. Hij is geen onderdeel meer van hun leven. En als wij soms irritaties hebben over mensen, dan gaan we mensen mijden. We gaan ze ontvolgen op Instagram. We willen ze niet meer zien. We gaan ze mijden uit ons leven. En dat is het gevolg van jaloezie. En de vijfde stap is dat zijn broers Jozef verkopen. Ze verraden hem. En zo zie je dat je uiteindelijk gewoon van een klein stukje jaloezie, wat een hele normale gedachte is, dat je uiteindelijk een verrader kunt worden. En daarom is Jacobus zo scherp op, om die eenheid in de gemeente te bewaren. Die eenheid moet er zijn. Want op het moment dat er jaloezie ontstaat, dan worden we verraders. Dan ben je betrouwbaar zolang je elkaar kan zien. En als je wegloopt, hebben ze het over je. En Jacobus zegt, dat hoort niet zo te zijn in de gemeente. Want juist in eenheid zit de kracht van de kerk. Juist die eenheid. Er staat in Johannes 17, dat komt denk ik ook op de beamer. Een hele mooie tekst. Er staat, laat hen allen één zijn, Vader. Dat is het gebed wat Jezus bidt. Laat hen één zijn, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Dat betekent dus op het moment dat wij één zijn, dat dat een getuigenis is naar buiten. De wereld zal zien als wij één zijn, dat Jezus door God gezonden is. En daarom hamert Jacobus zo op die eenheid. Wees dan niet gericht op je eigen verlangens, op je eigen hartstochten, maar wees gericht op elkaar. Wat heeft de ander nodig? Hoe kan ik hem eren? Hoe kan ik hem verhogen? Hoe kan ik hem bevestigen? Dat is een gezonde gemeente in plaats van jaloezie en verdeeldheid. Maar wat is dan de oplossing? Want ik kan wel alleen maar aangeven dat het niet goed is, maar er is een oplossing tegen jaloezie. Een hele eenvoudige eigenlijk ook. De broers van Jozef die stapten met open ogen in die valkuil. Ze werden verraders en toch was het heel eenvoudig te voorkomen geweest. Dat was een hele simpele stap. Ze hadden geen aanstoot hoeven nemen. Ze hadden niet jaloers hoeven zijn. Ze hadden hem niet hoeven isoleren. Ze hadden hem niet hoeven te vernederen. Ze hadden hem niet hoeven te verraden. Ze werden verteerd door jaloezie, terwijl ze alleen maar snakten naar de liefde van de Vader. Ze snakten alleen maar naar de liefde van de Vader. Jozef werd bevestigd door de Vader. Hij werd erkend dat hij geliefd was. Hij werd gewaardeerd door de Vader. Hij kreeg een bijzondere mantel. En eigenlijk was datgene wat de broers nodig hadden. De liefde van de Vader. En zo is het ook in jouw leven. Als je bezighoudt met wat anderen van je vinden. Als je jaloers bent. Als je bezighoudt met wat anderen van je vinden. Uiteindelijk leidt een gezonde identiteit tot volkomen vrijheid. Als jij weet dat God van je houdt, als jij weet dat God alles gegeven heeft om jou te redden, om jou één te maken met hem, dat je dan een gezonde identiteit krijgt, dat je een geliefd, waardevol kind van hem bent, dan maakt het niet meer uit wat de rest doet. Dan maakt het niet meer uit of er jaloezie is, of er afgunst is, of dat je aanstoot neemt. Dat is totaal niet aan de orde, want je weet dat je geliefd bent door God zelf. Zoals de broers de liefde van de Vader nodig hebben, zo heeft ieder mens hier Gods vaderliefde nodig. En als je weet dat Gods hart naar je uitgaat, dat jij zijn geliefde kind bent, dan verandert dat alles. En het is mooi wat op een gegeven moment Petrus, die had Jezus verloochend, en dan gaat Jezus op een gegeven moment het gesprek met hem aan. En dan wordt hij weer hersteld, dan wordt hij in genade aangenomen. En dan ziet Petrus op een gegeven moment Johannes. En dan vraagt Petrus, en wat gaat er met hem gebeuren, Heer? En dan zegt Jezus eigenlijk maar één ding. Wat er met hem gaat gebeuren, dat gaat jou niet aan, maar volg jij mij. Hou je niet bezig met wat een ander doet. Maar hou niet bezig met zijn carrière, met zijn wandel met God, of het goed is of fout is. Volg jij mij, zegt Jezus. Dat is het enige wat Jezus van je vraagt. Volg jij mij in een gezonde identiteit. Ik ga naar een afronding, we mogen gaan staan alvast. Wat leuk is, nog een gamechanger, plot twist. God is ook jaloers. Dan zeg je, hè, hoe kan dat nou? Je hebt net gezegd wat jaloezie tot lijden kan. Is God dan niet rein? Is hij dan niet heilig? Is hij dan niet zuiver? Hoe kan het zijn dat God ook jaloers is? Je weet, jaloezie, leidt tot verraad. Is het heiligschennis wat ik nu zeg? Nee, de Bijbel zegt heel sterk dat de geest die God in ons deed wonen, die begeert God met jaloersheid. Dat betekent eigenlijk dat degene wat in jou is, de geest die in jou woont, daar verlangt God naar. Hij wil jouw geest hebben. Hij wil één zijn met jou. Hij wil die dode mens die je bent, wil hij levend maken. Dat is de geest waar hij naar jaagt. Maar denk je, hoe kan dat dan? Mag God dan wel jaloers zijn? Let goed op. Jaloezie is niet schadelijk op het moment dat je verlangt naar iets dat je eigenlijk toebehoort. Jaloezie is niet schadelijk op het moment dat je naar iets verlangt dat je eigenlijk toebehoort. Hoe zit het dan? Ik kan jaloers zijn op iemands carrière. Ik kan jaloers zijn op zijn huis, op zijn relatie. Ik kan overal jaloers op zijn, maar het behoort mij niet toe. Maar God is jaloers op datgene wat hem oorspronkelijk toebehoorde. We leefden in eenheid met God en we zijn van hem afgedwaald. En God zegt eigenlijk, ik wil je die nieuwe mantel geven. Ik wil je die veelkleurige mantel geven. En er was dus een man, die had een hele dure fiets en die bleek gestolen. En de volgende dag zag hij zijn fiets weer op marktplaats staan. En hij heeft een bod uitgebracht op zijn eigen fiets. Want hij was van hem. Hij behoorde hem toe. En zo heeft God eigenlijk ook alles in het werk gesteld om ons weer voor hem te winnen. God is op een gezonde manier jaloers. Dat kan dus schijnbaar. Hij wil jouw geest hebben. En als je hier vandaag voor het eerst bent, dan wil ik gewoon, en je kent Jezus niet, wil ik je de ruimte geven om Jezus als je Heer aan te nemen. Want vanuit het feit dat hij je Heer is, gaat hij je herstellen. Gaat hij een gezonde identiteit geven. En dan kun je met Jacobus zeggen dat er vrijheid is. Vrijheid in de wandel met God, in zijn leven met God. Laten we onze ogen sluiten, onze hoofd buigen. Ik tel tot drie. Als je zegt, ja, ik wil Jezus aannemen als mijn redder, als mijn Heer, dan mag je kort je hand opsteken, zal ik voor je bidden. 1. God houdt van je. 2. Hij geeft je de mantel van gerechtigheid. En 3. Hij houdt je altijd vast. Steek je hand maar op. Glorie, halleluja. En mocht je hand opgestoken hebben, dan wil ik op dit moment voor je bidden. Zeg ik, Vader, dank u wel dat u mensenlevens verandert. Heer, dank u wel dat we niet hoeven te leven vanuit afwijzing en schaamte en schuld. En misschien wel het idee dat we er niet toe doen, dat we een niet geliefde broer zijn. Maar op dit moment zegt u, je bent niet de geliefde broer, je bent mijn geliefde kind. Vader, dank u wel voor de levens die u verandert. Dank u wel dat u trouw bent. U zal doorgaan met datgene wat u begonnen bent te doen. En ik wil ook bidden voor de mensen die misschien jaloers zijn, die afgunstig zijn, die moeite hebben om niet op mensen gericht te zijn. Vader, dank u wel dat u ons naar uw hart toetrekt. En zoals de Heer Jezus aan uw hart was en volledige waarde vond, volledige vervulling, volledige vrede, Heer, zo bid ik dat wij mensen onze waarde in u zullen zoeken. Dat we onze identiteit in u zullen vinden. Zodat we nooit meer hoeven te denken, wat vinden mensen van ons? Heer, ik bid dat die angel van jaloezie uit ons leven gaat, zodat er eenheid in de gemeente zal zijn. En dat vanuit die eenheid Doetinchem zal zien dat u leeft. Amen.